Hallo, dit is de Week van Nu Tech, de techpodcast van Nu.nl waarbij we je bijpraten over het belangrijkste technologienieuws van de afgelopen week. Ik ben Jeroen Kraan, redacteur bij Nu.nl. Naast mij staat de chef van de techredactie, Colin van Hoek. Colin, waar gaan we het deze week over hebben?
Natuurlijk over de kwartaalcijfers van Apple en de nieuwe iPads die ze gelanceerd hebben. En we gaan kijken of je eigenlijk iets hebt aan de e-maildienst Inbox van Google. En we vragen ons af, is Elo nou eigenlijk een goede toevoeging of is het nutteloos?
Dit is de Week van Nu Tech. Ja, Apple presenteerde deze week uitstekende kwartaalcijfers, meer omzet, meer winst en een recordaantal verkochte iPhones als je kijkt naar het derde kwartaal van het jaar in ieder geval. 39,2 miljoen verkochte iPhones al. Laten we even luisteren naar wat Tim Cook, CEO van Apple, te zeggen had over de verkoop van de iPhone 6 en 6 Plus.
Demand for iPhone was strong across all geographies with global unit sell-through growth of 26%. And we exited the quarter with significant backlog for both iPhone 6 and 6 Plus.
Ja, Colin, dus zegt Tim Cook, een tekort aan iPhone 6 en 6 Plus. Alles wat wordt gemaakt wordt direct verkocht. Hoe kan dat?
Ja, het is denk ik vooral omdat die iPhone groter is geworden. Dit is een van de grootste updates die de iPhone ooit gehad heeft. En eigenlijk doen ze nu pas weer echt mee met concurrentie. Je had de mensen die echt heel graag een iPhone wilden hebben en dat 4-inch scherm voldoende vonden. En de mensen die nu voor een Android kozen omdat ze een 5-inch scherm of groter wilden, die kunnen nu ook naar Apple gaan overstappen.
Ja, en opvallend is dat Samsung het minder goed doet. iPhone blijft op de high-end markt het steeds uitstekend doen, terwijl Samsung minder zijn S5 en zijn Note toestellen kwijt kan. Hoe kan het dat Apple het zo goed blijft doen in toch blijkbaar wel een moeilijke markt?
Ja, dat is heel opvallend, want eigenlijk zie je dat alle high-end telefoons wat goedkoper zijn geworden de afgelopen jaren. De prijs gaat omlaag en de specs van de goedkope toestellen gaan omhoog. Maar Apple heeft natuurlijk een enorm goed merk opgebouwd waar mensen graag onderdeel van uitmaken. In Nederland zie je natuurlijk ook dat abonnementen met gratis toestellen worden verkocht, zodat de prijs wat minder uitmaakt. Ik denk wel dat we volgend jaar, als echt alle telefoons met full HD schermen en met goede processors en goede camera's allemaal €400 gaan kosten, dat Apple dan wel iets moet gaan doen. Want dit kan niet nog jaren zo goed gaan volgens mij.
Ja, want die iPhone 6 Plus die is juist duurder geworden nu, €799 minstens. En dan heb je nog een versie van 16 gigabyte. Dat kan toch helemaal niet?
Hey, het blijft een enorme hype en het is een raadsel. Ik denk dat Apple heel goed erin is geslaagd om mensen die bij Apple zijn tevreden te houden. Er zijn heel weinig ontevreden iPhone gebruikers. Terwijl best wel wat mensen zijn die van een Samsung naar een HTC, naar een Sony, naar een Huawei overstappen. Terwijl mensen met een iPhone echt heel erg merktrouw zijn en dat moeten ze vast weten te houden.
Oké, en Tim Cook zei ook dat de Mac-verkopen op een record zijn, niet alleen voor dit jaar, vorig jaar, maar sinds, geloof ik, 1995 is het marktaandeel niet zo hoog geweest. En er zijn nog nooit zoveel Macs verkocht in één kwartaal, 5,5 miljoen, terwijl de PC-markt in de afgelopen jaren redelijk is ingestort.
We established an all-time quarterly record for Mac sales, with revenue growing 18% year over year, thanks in particular to the very strong performance of our portable. We're especially proud of our Mac results considering the overall contraction of the global PC market this year, and we achieved our highest quarterly market share since 1995.
Ja, laten we wel eventjes eerlijk zijn. Het aandeel van de Mac is nog steeds natuurlijk best wel heel klein. De totale PC-markt is een heel klein deel daarvan. Het gaat wel heel goed en het is ook heel veel omzet voor Apple, want die dingen zijn relatief duur. Maar als je naar de afgelopen jaren kijkt, zie je eigenlijk dat Macs relatief goedkoper zijn geworden. De Windows-computers die zijn beter, maar ook een stukje in prijs gestegen. En dus is het nu misschien aantrekkelijk om een Mac te kopen. Ze zijn erom bekend dat ze goed en dun en licht zijn. En het prijsverschil is nu minder groot dan dat het voorheen was.
Ja, ik denk dat ook meespeelt dat mensen die een iPhone en iPad hebben misschien wel meer in aanraking zijn gekomen met Apple-producten de afgelopen tijd. En nu denken van ik ben toch in de Apple Store bij wijze van spreken. Ik ga ook maar eens over op een Mac. Je hebt nu ook in OS X Yosemite natuurlijk die samenwerking. Dat zal nog niet in deze kwartaalcijfers te zien zijn, want dat systeem is nog niet is nog maar net beschikbaar. Maar iPhones en iPads werken steeds beter samen met Macs. Je kan bijvoorbeeld telefoontjes opnemen op je laptop als je iPhone wordt gebeld.
En zij zijn er echt als een van de beste in geslaagd om een systeem in te zetten dat mensen overal kunnen gebruiken. Het werd deze week ook omschreven als een beautiful prison. Je zit erin vast, maar het werkt wel allemaal heel erg goed.
Ja, ik denk dat dat absoluut waar is. En ik denk ook dat de Mac-afdeling van Apple zich niet heel veel zorgen hoeft te maken verder nog over die markt. Ik zie dit nog wel even zo doorgaan.
Er zijn wel andere zorgen bij Apple, denk ik. Tim Cook zegt van niet, maar de iPad-verkoop is voor het derde kwartaal op rij gedaald.
Ja, ruim 10% eraf vergeleken met vorig jaar. 12,3 miljoen verkochte exemplaren nog. En dat valt natuurlijk deze aankondiging over die mindere verkoopcijfers ongeveer samen met de aankondiging van de iPad Air 2 en de iPad Mini 3. Ik moest even over nadenken, want het was vroeger nog de iPad Mini met retina-scherm, maar die is nu ineens de iPad Mini 2.
Er zijn echt talloze redenen waarom het slechter gaat met de iPad, bijvoorbeeld ook met de hele tabletmarkt. We hebben daar een heel artikel over geschreven, maar ik zal er een paar redenen hier uitlichten. Ten eerste is het zo dat mensen minder vaak gaan upgraden. Zo'n tablet gaat gewoon langer mee dan een telefoon. Mensen gaan automatisch na een abonnement een nieuwe telefoon uitzoeken. Met een tablet is dat niet zo. En als ze dan eindelijk overstappen, dan geven ze een oude tablet vaak aan een familielid of aan een vriend, die dan weer geen nieuwe tablet hoeft te kopen. Waarom specifiek de iPad minder verkoopt, is denk ik ook omdat de goedkope concurrenten, die zijn wel een stuk beter geworden de afgelopen tijd. En daar heeft Apple het gewoon moeilijk mee. Die nieuwe iPad moeten daar dus eigenlijk verandering in gaan brengen. Nou, jij hebt ze al even uit kunnen proberen. Gaat het gebeuren?
Ja, we hebben ze nu net op het moment van opnemen een dagje op de redactie liggen. En ja, het is echt, ja, het wordt vaak gezegd over Apple producten, maar een evolutie, geen revolutie. De iPad Air 2 is de grootste verandering. Er zit wel een snellere chip in. Het ding werkt rete snel en het is, hij is hartstikke dun. Iets meer dan 6 mm uit mijn hoofd. Dus het is een hartstikke mooi apparaat. En de iPad Air 1 was ook natuurlijk al een ontzettend mooie tablet. En misschien ook wel de beste tablet die je überhaupt kon krijgen. Of het echt een enorme verandering teweeg gaat brengen, dat vraag ik me af. Want als je kijkt naar functionaliteit, is er niet heel veel veranderd. Touch ID is toegevoegd.
Ben je daar dan teleurgesteld over dat het geen revolutie is? Dat het weer misschien geen revolutie is?
Nou ja, ik heb zelf geen goede ideeën voor wat ze hadden moeten toevoegen om er een enorme revolutie van te maken. Maar wat wel mij opvalt, bijvoorbeeld ook in iOS en iOS 8 zijn natuurlijk wel weer wat dingen veranderd. Maar tablet specifiek valt het heel erg tegen. Eigenlijk alle grote veranderingen zijn gericht op de iPhones. En ik vind het toch altijd een beetje vreemd dat Apple niet op softwaregebied heel erg lijkt in te zetten op echt het gebruik maken van dat grote iPad-scherm.
Ik heb zelf eigenlijk dat ik mijn iPad nauwelijks meer gebruik, omdat ik gewoon veel op mijn telefoon doe. En dat zou juist misschien kunnen gaan veranderen als ze dus softwareaanpassingen doen, waardoor ik die iPad echt voor specifieke taken ga gebruiken. Heb je daar nog ideeën over?
Ja, je ziet natuurlijk bij Android tablets bijvoorbeeld dat er widgets beschikbaar zijn. Dat is nu in iOS 8 ook zo in het notificatiescherm. Maar je kan nog niet het thuisscherm van je iPad echt zo inrichten dat het heel erg op tablets is gericht. Het is echt nog steeds zo'n kaal app-overzicht eigenlijk. Dat zal een begin zijn en verder. Ja, ik bedoel, Apple is over het algemeen wel goed in het bedenken van leuke gebruikservaringen en interfaces. Dus ik heb er eigenlijk geen twijfels over dat er bij Apple heus wel iemand is die er iets tofs mee zou kunnen, maar het gebeurt toch steeds niet.
En we hebben nog een iPad Mini 3 dit jaar natuurlijk. Daar kunnen we kort over zijn volgens mij.
Ja, die iPad Mini 3 in onze hands-on heb ik die omschreven als eigenlijk pure oplichting. En dat lijkt me eigenlijk nog steeds terecht. Echt het enige verschil met vorig jaar is dat die beschikbaar is in het goud en dat er Touch ID op zit. Nou, Touch ID echt een leuke toevoeging, hartstikke handig. Maar ja, dat kost Apple denk ik €5 om erop te zetten. En ze vragen €100 meer voor deze nieuwe tablet dan voor de iPad Mini 2. Die intern en extern op die gouden kleur nadon echt exact hetzelfde is. Dus dat is echt, ik snap er vrij weinig van. Wat je wel kan zeggen is dat Apple fans over het algemeen zo merktrouw zijn dat er ongetwijfeld heel veel mensen zijn die €100 extra gaan betalen om deze nieuwe iPad in huis te halen. Maar ik zou niemand aanraden om het ook daadwerkelijk te doen.
Maar die iPad Mini 2 is dan misschien juist wel een hele goede optie. €299 volgens mij voor 60 gigabyte.
Ja, die is nu €299. Ja, klopt. En daarmee is het voor nog steeds een hele goede 8-inch tablet. Is dat op zich een redelijke prijs. Je kan op Android gebied wel iets vinden met vergelijkbare specificaties dat misschien net iets goedkoper is. Maar ja, toch veel mensen geven toch de voorkeur aan bijvoorbeeld het app-aanbod nog steeds van Apple. Dus dat is inderdaad een indrukwekkende tablet voor een redelijke prijs. En datzelfde kan je eigenlijk ook zeggen over de iPad Air 1, die nu voor €399 beschikbaar is. Ook dat is nog steeds een prima apparaat. Ik bedoel, hij is wel iets dikker dus dan de iPad Air 2, maar het verschil is echt niet heel groot. En het is echt voor de meeste mensen nog steeds echt een uitstekend ding.
Google kennen we natuurlijk al jaren van Gmail en ze hebben deze week nog een eigen nieuwe e-maildienst gelanceerd. Laten we even luisteren wat Google daar zelf over te zeggen heeft.
We love email, but too much of anything can be overwhelming. And it seems like everything these days, every impulse buy, every trip, and pretty much every person you talk to makes more email. So we built Inbox, an inbox that works for you. Inbox lets you add your own reminders to help you get things done. It bundles similar messages together and highlights the important stuff. Inbox is a way to get back to what matters.
Wat ze eigenlijk zeggen is dat Gmail en andere diensten onoverzichtelijk zijn en je niet helpen. En dit moet het gaan doen. Nou, we hebben het allebei geprobeerd, maar Jeroen, vertel, wat is het?
Ja, ik moet zeggen dat mijn ervaring tot nu toe ongeveer 1 dag is. Dus ik heb nog niet alle soorten e-mails voorbij zien komen in mijn inbox. Maar wat het eigenlijk in de notendop is, is een manier om je mail op een andere manier te presenteren. Dus het is nog steeds jezelfde Gmail-account, jezelfde e-mailadres. Maar alles wat binnenkomt wordt gegroepeerd. En dat gebeurt natuurlijk al in de webview van Gmail. Heb je een tapje met promoties en updates en dat soort dingen.
Dit gaat veel verder, toch?
Ja, dit gaat echt een stuk verder. Je krijgt echt in één scherm bijvoorbeeld gewoon één regel te zien met je hebt nu 3 promotie-e-mails. En je kan die bijvoorbeeld ook als je aan de afzenders al ziet dat je er echt geen interesse in hebt, kan je met één swipe-beweging kan je die allemaal direct archiveren. En iets anders wat is toegevoegd, en dat is iets wat we eerder al zagen in de app Mailbox, die inmiddels is overgenomen door Dropbox. Daarin zagen we al dat het mogelijk was om een mail te snoezen, dus even uit te stellen tot een later moment. Dan verdwijnt die uit je inbox en bijvoorbeeld 12 uur later of de volgende dag of zelfs de volgende maand komt die ineens weer terug in je inbox. Dus als je een mail hebt waarvan je denkt, daar moet ik later nog even over denken, of later nog even op terugkomen, dan kan je hem dus wegswipen. En dan komt hij op een later moment weer terug.
Wat ik zelf ook wel heel handig vond, was het bundelen van aankopen. Ja. Waardoor je dus in één overzicht eigenlijk te zien krijgt welke films je gekocht hebt online. Wat je Netflix abonnement gekost heeft. Of je een bestelling bij bol.com gedaan heeft.
Ja.
En het overzicht dat ze daarin bieden vind ik echt heel goed.
Ja, dat is inderdaad echt prima. Ik heb toevallig gisteren ook online iets gekocht. En ik zag vanochtend in mijn inbox staan dat dat verwacht wordt dat vandaag wordt geleverd. Dat kan je allemaal weer meer in één oogopslag zien. En verder, wat een beetje inhaakt op dat snoezen van e-mails, is dat je ook reminders kan instellen. Dus als je gewoon niet eens een e-mail hebt, maar je wil gewoon zelf morgen even een herinnering krijgen van ik moet even melk kopen bij de supermarkt. Dan kan je dat instellen en dan komt dat dus in je inbox. Je hebt nu heel veel mensen die werken met aparte to-do-apps en dat is dan niet meer het geval. Het gaat allemaal gewoon in één app. Google heeft dit beschikbaar gemaakt op basis van een invite-systeem. Wat betekent dat de meeste mensen nu nog geen toegang hebben tot inbox, maar dat die wel uitgenodigd kunnen worden door mensen die al wel toegang hebben. Ja, dat is ook wel weer een redelijk slimme zet, vind ik.
Ze deden bij Gmail natuurlijk ook toen ze daarmee begonnen. Maar laten we nou even niet helemaal klakkeloos uitgaan wat Google ons vertelt. Is er nou echt iets mis met onze huidige e-mail? Hebben we dit dan echt nodig?
Nou, ik vind het wel handig. Ik kan me wel voorstellen dat jou of mijn moeder redelijk verward zou zijn door dit systeem. Die verwacht waarschijnlijk gewoon dat ze e-mail krijgt en dat ze dat gewoon gepresenteerd krijgt in de volgorde dat het is binnengekomen.
Oh, gewoon logisch, ja.
Ja, en dit, voor power users zeg maar is het handig. Ik weet niet of het echt voor iedereen nuttig is, maar ik weet ook niet of Google het zo in de markt wil zetten.
Dat is denk ik ook de reden dat ze het niet gewoon als Gmail-update hebben gelanceerd. Dat iedereen het gewoon krijgt die Gmail heeft, maar dat je er eigenlijk zelf voor moet kiezen om dit te gaan nemen. Ja. Wat wel weer raar wordt is dat inbox echt gaat concurreren met Gmail.
Ja, precies. En ja, ik denk dat het inderdaad dus naast elkaar blijft bestaan. Ja, concurreren valt natuurlijk mee, want je gebruikt nog steeds Gmail. Er komen nog steeds waarschijnlijk dezelfde advertenties in.
Een soort laag over Gmail heen natuurlijk.
Ja, financieel gezien zal het voor Google ook niet echt uitmaken. Wat wel ook een nadeel is aan inbox, is dat je echt alleen één Gmail-account kan gebruiken. Ook niet eens als je een Gmail-account van je werk hebt, dan werkt het geloof ik nog niet eens in inbox. En er zijn nu juist geruchten dat de volgende versie van de echte Gmail-app voor Android het ook mogelijk zal maken om bijvoorbeeld een Outlook-e-mailadres toe te voegen. Een functie die wat mij betreft ontzettend welkom is, maar dat is in inbox dus absoluut nog niet mogelijk.
Het is nog een beta-versie, dat moeten we niet vergeten. Een aantal functies werken ook nog niet helemaal zoals zouden moeten, maar het is wel tof om te zien.
Ja, maar als er dus in de Gmail-app ondersteuning zou komen voor meerdere accounts, dan zou het zomaar weer kunnen dat ik gewoon weer lekker terug switch.
Nu hebben wij natuurlijk allebei een account. Ja. En dat betekent invites.
Ja, we hebben invites. En dit is wat je net zei, een ontzettend slim systeem weer. Dat deden ze ook met Gmail. Ik heb toen ooit nog een Gmail-invite weten te verkrijgen door een geheel illegaal album aan iemand op te sturen dat ik had gedownload. En dat kon je helemaal in de mail opsturen, want het had een gigabyte ruimte. Dat was echt een ontzettende revolutie. Ja, het was echt goede tijden waren dat. Nu is het dus weer met zo'n invite-systeem en het werkt weer eigenlijk precies even goed.
Ik zag dat ze vandaag al gingen voor iets van $200 op eBay, geloof ik.
Ja, precies. En er worden alweer allemaal wedstrijden uitgeschreven. En daar kunnen wij natuurlijk niet in achterblijven. Dus beste luisteraars, willen jullie een inbox-invite winnen? Stuur dan even een mailtje met je Gmail-adres naar podcast@nutech.nl. En wie weet ben jij een van de gelukkigen. Ja, dan over naar iets heel anders. Het sociale netwerk Ello werd een aantal weken geleden ineens heel populair. Hetzelfde systeem met uitnodigingen. Iedereen stond in de rij om er toegang toe te krijgen. Inmiddels lijkt dat een beetje te zijn verminderd. Maar deze week werd wel bekend dat Ello $5,5 miljoen aan investeringen heeft binnengehaald. En dat ze hebben beloofd om advertentievrij te blijven en om de data van gebruikers niet te verkopen. Waarmee hun status als de anti-Facebook een beetje verder wordt verstevigd.
En die populariteit is moeilijk te meten. Want ze hebben zelf al gezegd, we hebben 1 miljoen gebruikers. 1 miljoen mensen zitten al op Ello. En er zijn nog 3 miljoen mensen die willen, die zo'n invite gevraagd hebben. Maar de mensen die erop zitten, er gebeurt bijna niks.
Nee, ja, jij hebt geen account volgens mij, maar ik...
Ik weiger tot nu toe.
Ja, ja, precies. Ik wel. En ik zat gisteren toevallig nog even te kijken. En toen was het in de afgelopen 2 weken waren er geloof ik 2 berichten bij mij langskomen. Het was daarvoor eventjes heel druk met iedereen die zei, hoi, ik zit op Ello en wat is het hier leuk. Maar ja, dat was snel voorbij.
En voor mensen die het niet kennen, het ziet er eigenlijk gewoon heel simpel uit. Hè? Het is echt een versimpelde versie van een sociaal netwerk.
Ja, het houdt een beetje het midden tussen Twitter en Facebook eigenlijk. Maar dan inderdaad echt een heel minimaal design, zwart op wit. Je kan er ook echt eigenlijk niet heel veel mee. Je kan tekst delen, je kan wel links delen, maar ook niet echt op een hele mooie manier. Je kan plaatjes erin doen. En
dat is een beetje wat ik ook heb. Het richt zich helemaal op dat we privacyvriendelijk zijn. Hè? We zijn de anti-Facebook, we delen niks. We gaan geen advertenties tonen, dus bij ons ben je veilig. Maar ze voegen niks toe, geen functionaliteit. Ze doen niks wat Twitter, Tumblr, Facebook of wie dan ook niet al doet. En daar heb ik zelf een beetje het probleem mee. Dat ik me afvraag of je daarmee gaat redden. En ze moeten uiteindelijk geld gaan verdienen natuurlijk.
Ja, ik denk dat dat nog het grootste probleem is. Dat er nu nog niet zoveel functies zijn, dat is nog één ding. Het is hartstikke nieuw. Dat kun je allemaal nog wel bouwen. Maar Facebook heeft natuurlijk een enorme inkomstenstroom die ze allemaal in kunnen zetten om hun product te ontwikkelen. En veel daarvan gaat ook natuurlijk naar de ontwikkeling van alleen nog maar meer manieren om jou heel veel advertenties te laten zien. Maar een deel gaat ook naar... ontwikkelen van functies waar je wel wat aan hebt. En dat is een beetje de vraag bij Ello, hoe dat zich gaat ontwikkelen. En of je eigenlijk al wel een groot gebruikersaantal kan opbouwen op het moment dat die functies er nog niet zijn.
Je ziet het een beetje ook aan bijvoorbeeld een app als Yo, die ongeveer dezelfde tijd opgericht is, iets eerder opkwam. Dat was even heel erg tof. Iedereen gebruikte dat. Je kon hele korte berichtjes heel snel naar elkaar sturen. Eigenlijk gewoon alleen Yo. En sindsdien staat het stil.
Ja.
En loop je dus weg en open je die app vervolgens nooit meer.
Ja, precies. Dus ik zie de toekomst van Ello ook niet... Niet heel positief in, laat ik het zo zeggen.
We begonnen natuurlijk met Apple en de grootste concurrent Samsung zit natuurlijk ook niet stil. Die hebben een hele nieuwe designfilosofie gelanceerd. Nou, is dat eigenlijk geen nieuws. Maar de afgelopen week heb ik 2 toestellen getest die in die filosofie passen. De Galaxy Alpha en de Galaxy Note 4. Eigenlijk allebei met een metalen rand en dus een wat nieuw uiterlijk. En dit had Samsung er bij de Note 4 introductie zelf over te zeggen.
The first thing to look at is a sophisticated update on the Galaxy Note 3. We've kept, however, our soft textured back cover.
And you can check out what we've added. It's something that you're going to love. A beautifully cut metal frame that's stylish and strong.
Ja, hij zegt het dus al. Dezelfde achterkant als de Note 3, maar met een metalen rand. En dat ziet er toch net wat anders uit.
Ja, hij doet het zelfs stijlvol en stevig. En daar ligt hij helemaal niet hoor. Geen woord van aangelogen. Die rand, dat klinkt als een heel klein onderdeeltje van een telefoon. Maar het voelt zoveel beter aan dan bijvoorbeeld die plastic geribbelde rand van de Galaxy S5. Waar ik zelf best wel moeite mee heb. Die nieuwe metalen rand, dat voelt stevig aan. Het ligt lekker in de hand. Het is ook echt goed afgewerkt. Geen scherpe randjes. Bij de iPhone 5S had ik daar best wel eens last van dat het echt wel een scherp randje was. Bij de Galaxy Alpha en Note 4 eigenlijk helemaal niet. Die hebben ongeveer dezelfde rand. Verder rest is die achterkant blijft dus van een soort stroef kunststof. En kunststof is helemaal niet erg. Hè? Mensen denken altijd meteen een plastic telefoon is slecht. Dat is niet waar. Als de bouwkwaliteit maar goed is, als de afwerking goed is. En die stroeve achterkant bij de Note 4 bijvoorbeeld. Dat ligt echt super lekker in de hand. Het krast niet snel. Dat is gewoon heel erg fijn. En bijvoorbeeld die Alpha, die dan echt een hele nieuwe lijn hè, van Samsung is dat. Naast de Galaxy S-lijn en de Galaxy Note-lijn hebben we nu de Galaxy A-lijn. De Alpha is het eerste toestel. Heel dun, heel compact, echt mooi ontworpen. Heel lullig om te zeggen, maar niet helemaal de Samsung eigenlijk de afgelopen tijd. En ze gaan echt een hele goede kant op. En heel veel mensen die op de redactie maar toekwamen en die dat ding vasthouden, die zeiden ook... Die waren heel verbaasd dat het een Samsung toestel was. En die zeiden zelfs een aantal keer, oh, het lijkt wel een iPhone hè, qua bouwkwaliteit. En dat klinkt dan weer heel erg Apple fanboy-achtig. Maar dat is heel positief bedoeld voor Samsung. Mooie stap, denk ik.
Gaat dit dan het lot, zullen we zeggen, van Samsung veranderen?
Ja, het is wel nodig ook. Ze hebben zelf wel aangegeven dat ze het moeilijk hebben op de smartphone-markt. Minder toestellen verkocht dan verwacht. Nog steeds maken ze natuurlijk heel veel winst. Hè. Laten we niet vergeten dat ze de grootste fabrikant zijn ter wereld. En dat een wat minder grote groei nog geen afname betekent. Maar dit is wel een stap die belangrijk is. Wat ik dan weer raar vind, is dat ze die Alpha-lijn helemaal inzetten op wat lagere geprijsde toestellen. Dus wat iets minder goede specs. De Alpha is nog redelijk, met een HD-scherm, maar weer niet de beste camera en dat soort dingen. Terwijl de andere toestellen die waarschijnlijk later dit jaar of begin volgend jaar uitkomen, die zullen echt wel mid-range zijn en soms zelfs low-end. En dan denk ik bij mezelf, je moet misschien het nieuwe designfilosofie in alle toestellen doorvoeren en zorgen dat die S6 van volgend jaar, of hoe dat ding ook gaat heten, dat die echt Apple uit het veld slaat en HTC en Sony, want iedereen zet stappen. En Samsung moet die stap nu ook gaan zetten.
Maar is het niet juist ook positief dat deze nieuwe designfilosofie ook naar de goedkopere toestellen komt?
Dat is ook heel goed, maar ze moeten niet alleen bewaren voor de low-end. Maar Samsung is wel van oudsher heel erg groot op de onderkant van de markt, ook aan de bovenkant, maar eigenlijk overal. Hè, dat doet niemand zijn na, dat je overal het goed doet. En je ziet dat Chinese merken zoals Huawei opkomen. En daar moeten ze concurrentie tegen gaan bieden. En daar zou het design wel heel erg goed iets kunnen zijn om zich mee te onderscheiden.
Dat was het voor de eerste aflevering van de Week van NuTech. We zijn benieuwd wat jullie ervan vonden. Voor ons was dit echt een uitprobeersel. Dus we horen graag jullie feedback op podcast@nutech.nl. We zijn ook te vinden op Twitter, @NuTechNL. Ik ben @KraanNL en Colin is @ColinVanHoek. Vergeet dus niet te mailen naar podcast@nutech.nl, ook als je een invite wil winnen voor Inbox. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe Week van NuTech.
Tot de volgende keer.